In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 49ste psalm, ook psalm 49. En daarvan het eerste vers. Gij volken hoort waarin de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. Het eerste vers van de 49ste psalm. Het woord van de Heere gaan openen in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het vijfde hoofdstuk willen we lezen de versen 1 tot en met 13. De schriftlezing Matteüs 5 vers 1 tot en met 13. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Om in aansluiting daarop te gaan zingen uit de 101ste psalm, het eerste vers. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen, een psalmgezang, o hooggeduchte Heer, uw naam ter eer. Vers 1 van 101.
En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongen en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Matthäus 5, en daarvan het laatste vers wat is gelezen, vers 13. Gij zijt het zout der aarde, indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. We willen met elkaar gaan zingen uit de 89ste psalm en daarvan de versen 2 en 14. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. En ook het 14e vers. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Geen uit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. Het 2e en het 14e vers van de 89ste psalm. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 119e psalm en daarvan het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streden. Vers 84 van 119, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, waartoe is de kerk geroepen? Waar ligt de taak en de roeping van de kerk in deze wereld? Zeker nu de wereldklok toch 5 voor 12 aangeeft. En de secularisatie in het Westen ook diepe sporen trekt. En nu steeds mindere mensen, ook in ons land, nog maar bekend zijn met het woord van God. In een alsmaar bitterder en donkerder wordende wereld, ja, dan dient de kerk een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Daar ligt ook de roeping die Christus geeft aan zijn kerk hier op aarde. En dat brengt bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking: Gij zijt het zout der aarde. 4 gedachten. In de eerste plaats gezouten. In de tweede plaats opzouten. Dat is een ouderwets woord voor conserveren. In de derde plaats doorzouten. En in de vierde plaats ongezouten. Gij zijt het zout der aarde. Gezouten, opzouten, doorzouten en ongezouten. Gij zijt het zout der aarde. Deze woorden van de Heere Jezus die komen uit de zogenaamde bergrede. En die bergrede is een van de 5 belangrijke toespraken van de Heere Jezus die we vinden bij de evangelist Matthäus. Bij Matthäus vinden we er 5. En de bergrede is de eerste. De hoofdstukken 5 tot en met 7. En we hopen daar de komende tijd naar te luisteren. De tweede toespraak van de Heer Jezus vinden we in Matthäus 10. Dat gaat eigenlijk met name over het werk van de discipelen. In de derde toespraak spreekt de Heer Jezus door middel van gelijkenissen. Matthäus 13. En de vierde, die vinden we in de hoofdstukken 18 tot en met 20, waar de Heer Jezus allerlei verschillende beelden gebruikt. En de 5e toespraak, misschien ook wel een van de bekendere toespraken van de Heer Jezus bij Matthäus, is de hoofdstukken 24 en 25, die gaat over de leer van de laatste dingen. Het is wel waarschijnlijk dat die bergrede langer is geweest dan hetgeen wat we vinden in de hoofdstukken 5 tot en met 7. We zouden kunnen zeggen, dit is slechts een samenvatting ervan. Matthäus is de enige van de 4 evangelisten die het uitgebreid beschrijft. De andere evangelisten hebben alleen maar hier en daar een opmerking of een bepaalde passage uit de bergrede die ze weergeven. Maar het is eigenlijk wel begrijpelijk dat Matthäus er wat uitgebreider op ingaat. Want Matthäus, en ik denk dat de meeste van ons dat wel weten, die heeft zijn evangelie vooral geschreven voor de Joden. En deze bergrede heeft toch iets weg van een vernieuwde grondwet voor Israël. Zoals de oud-testamentische wetgeving werd afgekondigd vanaf een berg, zo komt er ook de nieuw-testamentische leerrede vanaf een berg. De woorden die Jezus hier spreekt, heel die bergrede, zijn eigenlijk woorden met zout besprengd. Maar dat is toch altijd weer als de Heere Jezus spreekt. En ook hier in die bergrede. Van hem gold, waar de apostel Paulus later de gemeente in Colosse toe opriep: als hij het zegt, uw woord zij allen tijd in aangenaamheid met zout besprengt. Zo sprak de Heere Jezus. Nooit kwam er één onvertogen woord over zijn lippen. Nooit zei hij iets smakeloos. Nooit was zijn woordkeuze ingegeven door een bepaalde vorm van bitterheid. Het was altijd goed om naar de woorden van Jezus te horen. Ook nu hier in deze bergrede. Zijn woorden zijn aangenaam. Ze zijn leerzaam. Ze zijn heilzaam. En die dag zitten er velen onder zijn woord. Het waren niet alleen de eerste discipelen die zich aan Jezus hadden verbonden. We lezen daarvan in hoofdstuk 4, de versen 18 tot en met 22. Maar het waren veel meer mensen die naar zijn woorden luisterden. Want op twee keer toe, het slot van hoofdstuk 4, het begin van hoofdstuk 5, wordt er gesproken over de scharen. Dus vele mensen die komen en die horen de woorden die Jezus spreekt. Zojuist heeft de Heere Jezus de zaligsprekingen uitgesproken. Tot 9 keer toe klonk het. Zalig. Zalig zijn de armen van geest. Zalig die treuren. Zalig de zachtmoedigen. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig de barmhartigen. Zalig de reinen van hart. Zalig de vreedzaam. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid. En zalig zijt gij als, de mens, als u de mensen smaden en vervolgen. 9 zaligsprekingen. En als Jezus spreekt, werkt dat ook wat uit. Toen in Galilea, maar nu nog steeds. Al die woorden die Jezus sprak, zijn als het ware als zoutkorrels. Die zijn gestrooid. En het is de Heilige Geest die de woorden van Christus brengt in het hart. Ons bedorven hart wordt dan besprengd met het zout van het evangelie. Zijn woord is als zout dat wordt gestrooid over de levensakkers. Jongens en meisjes, wanneer gaan nou die strooiwagens met zout? Wanneer gaan die nou rond? Dat weet je wel, dat gebeurt toch als het vriest. De grond is hard en alles is dan bevroren. En zout wil dan die harde ondergrond doen ontdooien. Laten we maar eens even verder doordenken over dat beeld. Ja, zo is het toch eigenlijk ook met uw, jou en mijn levensgrond. Verhard door de zonde. Bevroren door de vrieskou van mijn boze zondaarshart. Nee, zoete suiker helpt daar niet tegen. En daarom mogen we in de kerk ook geen zoete broodjes bakken. Want dat verandert niets aan de hardheid van ons hart. Zout is nodig. Dat het zout van het evangelie wordt gestrooid over de levensakkers. Dan denk ik allemaal wel dat we dat spreekwoord kennen. Zout in de wonden strooien. Ja, dat is niet fijn en dat voel je. Dat doet ook zeer. Want wat doet nou zout? Zout prikt. Zout bijt. Zout zuivert. Zout reinigt. Zout schuurt. En zo is er ook het zout van het evangelie. Dat prikt als zout. Dat bijt als zout. Het schuurt als zout. Dan weet u nou waarom. Omdat het woord dat wijst naar ons innerlijk bederf. En het woord dat spreekt van onze verborgen zonden. En het woord ontdekt ons aan de zondigheid van ons hart. En dat woord, dat prikt en dat bijt als zout in ons geweten. Hebt u dat ook wel eens ervaren? Dat het woord bijt als zout in de zonde. Ja, want het wordt toch gevoeld als dat woord echt binnenkomt in je leven. Het legt heel je zondaarsbestaan bloot. Het ontdooit je harde hart. En die kost van de verharding die er om je hart heen is, die dooit helemaal weg. Alles komt aan het licht. En al die ongerechtigheid die onder dat bevroren dek van uw levensakker ligt, ja, dat komt dan openbaar. En dat voel je. Dat scheurt. En dat gaat tegen je in. En je zou het liefst die werking van het zout ook willen tegengaan. Want zout werkt ook overal in. Dat weten we allemaal als op een dag of in een nacht, als daar de strooiwagens zijn rondgegaan en die hebben strooisout gestrooid over de wegen. En als je dan de volgende dag over die wegen loopt, dan slaan je schoenen wit uit van de zout. Het zout is er immers helemaal ingetrokken. Het geldt ook bijvoorbeeld als je hebt wezen sporten. Als je dan flink hebt ingespannen, dan kan het gebeuren dat je lichaamszouten helemaal worden opgenomen in je kleding. Zo is het nou toch ook met het zout van Gods woord. Dat trekt helemaal door je heen. Doordringend, krachtig, levend. En als het zout van Gods woord prikkend en bijtend door ons heen trekt, dan merken we dat ook aan alles. De zonde wordt dan toch gevoeld. Dan kun je niet meer doorleven in je ongerechtigheden. En het geweten gaat ook spreken. Ja, zout bijt, zout scheurt en je voelt die werking van het zout. Tegelijk is zout ook belangrijk voor de gezondheid van een mens. Ons lichaam heeft voldoende zout nodig. En mensen kunnen behoorlijk ziek worden als ze onvoldoende lichaamszouten in zich hebben. Ons lichaam gebruikt zout om lichaamsvocht af te drijven, om de zenuwen te prikkelen, om de spieren te doen aantrekken. Zout regelt de bloeddruk en de vochtbalans in je lichaam. Zout heb je dus ook nodig voor een goede gezondheid. En zout is ook nodig voor de zuivering, voor de reiniging, voor de heling. Zijn wat dat betreft wel mensen op Urk die lijden aan een huidziekte en waarvan sommige van hen om de zoveel tijd naar ook Ischel gaan, naar de Dode Zee. Want juist dat Dode Zeezout heeft een genezende werking. Dat zout bevat dan veel mineralen die door de huid worden opgenomen en het reinigt, het desinfecteert en het remt ook allerlei ontstekingen. En wie in de Dode Zee heeft gelegen, die merkt ook het positieve effect van zout. Dat zout dat bijt, dat voel je, maar als je eruit komt, dan merk je ook dat het heelt. En zo is het er ook met het zout van Gods woord. Die daarin gelegd wordt, die zal merken dat het bijt, maar ook dat het geneest. Want het woord wijst altijd weer heen naar de Heere Jezus Christus. Het zout van het evangelie zal daarom heel ons leven dienen te doortrekken, opdat ons lichaam voldoende zout in zich opneemt. Wil jij dienen besprengd te worden met die zoute woorden van de Heere Jezus? We dienen als het ware daarin ondergedompeld te worden. Want in dat woord ligt genezing. Dat spreekt ons ook van het volkomen offer dat Jezus Christus heeft gebracht tot verzoening van de zonde. Weet u dat we zo het beste een aantal keren tegenkomen in de Bijbel? En we lezen ook dat bij de offerdienst zout vereist was. Als we denken aan Leviticus 2, dan gaat het over allerlei ook offers in heel ook het boek Leviticus. Maar dan lezen we in Leviticus 2 hoe zout was voorgeschreven in de wet voor spijsoffers. Want dan staat daar, Leviticus 2, het 13e vers. En alle offeranden van uw spijsoffer zult gij met zout zouten. En het zout van het verbond uw gods, van uw spijsoffer, niet laten afblijven. Met al uw offeranden zult gij zout offeren. En geldt dat niet in het bijzonder voor het offer bij uitnemendheid? Het offer wat Jezus Christus heeft gebracht aan het vloekhout van het kruis. Het offer wat hij zelf gezouten heeft met zijn kruiswoorden. Woorden met zout besprengd. Aangenaam voor het hart. Vertroostend voor de ziel. Kijk, en wie nou zelf besprengd wordt met die zoute woorden van die lijdende sterven, van die lijdende en stervende borg en middelaar, die wordt ook zelf gezout. Dan komt het zout daarvan komt ook op je. En dat zout trekt dan heel je bestaan door. Het is in dat opzicht toch ook treffend dat we lezen in de Bijbel, onder andere in Ezechiël, in Ezechiël 16 vers 4, dat zout ook werd gebruikt om pasgeborenen mee in te wrijven. Dat deed men om ervoor te zorgen dat in zo'n kleine baby ook de voldoende, dat hij voldoende lichaamszouten had. En zo geldt het nu ook voor een pasgeborene in geestelijke zin. Zo'n een dient toch ingewreven te worden met het zout van het evangelie. Zodat heel ons bestaan voldoende zout in zich opneemt. En is dat ook nog niet precies wat bekering is? Door zout worden met Gods woord. Gezouten worden met het evangelie. Ja, zo dat het heel ons bestaan doortrekt. Het zout van ons leven, het zout van het evangelie, dat raakt alle facetten van ons leven. En zout wordt ook in een aantal verklaringen ook wel gezien als het beeld van de vervulling met de Heilige Geest. De Heilige Geest die heel het bestaan doortrekt, doet zijn werk, het doet zijn kracht. Het zorgt ervoor dat het evangelie, het woord van het evangelie, zijn werk doet. Zo trekt zout, zo trekt dat evangelie het leven door. En hoe is dat nou in ons leven? Zijn we nou gezouten met het evangelie van Jezus Christus? En trekt het woord van God nou ook door heel ons bestaan heen? Dat die woorden van Christus met zout besprengt, dat die ook in ons hart wat hebben achtergelaten en dat ze ons leven gaan doorzouten. En dat brengt bij ons de tweede gedachte. Dat woordje opzouten. Want zout heeft verschillende werkingen. Vandaag de dag haal je in de winkel kilo's zout voor ook een habbekrats. En zout is nu zo goedkoop dat het soms met tonnen tegelijk op de weg wordt gegooid als het buiten glad is. Vroeger was dat wel anders, want toen was zout een zeer gewild artikel. Het was in de dagen van de Heere Jezus was het ook heel zeldzaam. En daarom was het ook duur. Zout werd toen ook wel gebruikt als een betaalmiddel. Er werd wel eens gezegd, zout is goud. Als we denken aan de tijd van de VOC, zien we toch ook dat schepen met specerijen en zout van heinde en ver kwamen. En de waarde van zout zien we ook nog terug in het Latijnse woord sal, waar ons woord salaris van is afgeleid. Er zijn tijden geweest dat men werd uitbetaald in zout. En bewoners van oude culturen vestigden zich op plaatsen waar ook voldoende zout voorhanden was. Vroeger werd daarom wel gezegd, zonder zout kan het leven van een mens niet onderhouden worden. En er is niets meer nuttig dan zon en zout. Maar zout is ook bederfwerend. Dat wist men vroeger. Vandaag de dag bewaar je vlees en voedsel in de diepvries. Door te bewaren bij temperaturen onder de nul kan het vlees en de groenten niet bederven. Maar vroeger werd het in het zout gezet. Zeker de ouderen onder ons kennen nog wel die praktijken dat je bonen zette in een emmer met zout. Dat had als doel dat je het ook langer kon gaan bewaren. En daarvoor wordt in onze Nederlandse taal dat woordje opzouten gebruikt. Opzouten, dat is het opslaan van etenswaren. En het zout dient ervoor om vocht op te nemen, zodat het voedsel niet bederft. Vlees en groenten werden dus in het zout gelegd om het te bewaren voor het verderf. En het woord opzouten, dat komt oorspronkelijk uit de tijd van de scheepvaart. Bepaalde etensproducten ging men opzouten, zodat het langer goed bleef onderweg. Opzout is dus iets van iets bewaren. Iets beschermen tegen bederf. En is dat ook nog niet precies de roeping die komt tot hen, wie die met zout besprengde woorden van de Heere Jezus hun kracht hebben gedaan in het leven? Zij dienen te zijn voor de samenleving als bederfwerend. Bewarend. Dat is een opdracht. En dat is nodig, zeker omdat de wereld vervuild is. De aarde die vol is van ongerechtigheden. En er vindt van alles plaats wat tegen Gods woord ingaat. De aarde die zondig is geworden. En om het verdere verderf tegen te gaan, zijn Gods kinderen als zout. Dat is hun taak, daar ligt hun roeping. Isaac da Costa, die zei het. Gods kinderen zijn de kurk waarop de wereld drijft. Als het zout van het evangelie, als dat zijn werk heeft gedaan in ons hart en in ons leven, dan zijn we ook bederfwerend bezig in deze wereld. Want het wordt gemerkt. Als het zout van het evangelie ons leven heeft gezout en is doortrokken. Denk aan de geschiedenis van Sodom en Gomorra. Abraham die toch bad of die stad behouden mocht worden voor dat verschrikkelijke oordeel. En dan vroeg hij of die stad bewaard mocht worden als er maar een aantal rechtvaardigen zouden leven in die stad. Maar het vereiste quorum werd niet gehaald. Er bleken geen 10 rechtvaardigen te zijn in de stad. Er waren geen 10 mensen met zout in hun leven. En dat betekende uiteindelijk ook de ondergang van de stad. Anderzijds hadden dus 10 rechtvaardigen de ondergang van de stad kunnen voorkomen. Begrijpen we, zo kunnen dus Gods kinderen, die kunnen dus zijn als een dijk die bescherming biedt tegen de gloedgolven van de secularisatie die ons land overstroomt. Er zijn daarvan ook niet vele voorbeelden te noemen. Ik denk aan die godvrezende moeder, die haar kinderen hield op het goede spoor, Nadat zij overleed, gingen al haar kinderen een andere kant op. En verlieten ze allemaal het spoor dat hun ouders hen hadden voorgehouden. Maar tot die tijd was die godvrezende moeder als het ware als zo'n dijk die de doorbraak van de zonde en de ongerechtigheden in haar gezin tegenhield. Of die paar personeelsleden, die werken bij een groot bedrijf. Ze zijn christen. Ze zeggen er wat van als er wordt gevloekt. En ze geven aan dat ze best willen overwerken. Maar op zondag werken, daar beginnen ze niet aan. En ze zorgen ervoor dat bedrijfsuitjes niet ontaarden in drankfestijnen. Zo hebben ze daar een bederfwerende invloed in het bedrijf. Of dat gezin in een grote stad. In de buurt zijn inmiddels allerlei christengezinnen al weggetrokken. Maar zij blijven daar nog om door hun gedrag ook uiteindelijk een verdere verloedering van de buurt tegen te gaan. Of die paar zeteltjes van de christelijke partijen in de Tweede Kamer, of waar dan ook. Soms wordt wel eens gezegd, wat stelt dat nou eigenlijk voor? Het zijn maar een paar stemmen. Maar juist op die manier kan er nog wel een bepaalde conserverende werking van uitgaan. Als je ziet dat de wereld ten onder gaat aan verrotting, aan boosheid, aan onwetendheid, dan kunnen Gods kinderen toch door hun opstelling het verdere bederf van de wereld met haar inwoners tegengaan. De wereld die God niet kent, de wereld die geen rekening houdt met God. Maar juist dan heeft toch een volgeling van de Heere Jezus Christus, die heeft de opdracht om als een zoutend zout de wereld te bewaren voor het verdere verderf. En u, jij, die mag belijden van Christus te zijn, die door genade dat het zout van het evangelie zijn werk heeft gedaan in uw leven. Ziet u nu ook de taak die u hebt? Om in alle geledingen van de samenleving, dikwijls in stilte, maar toch om als zout, doortrekkend, bewarend en bederfwerend te staan. Want zout heeft dus een bederfwerende functie. En dan toch ook nog even dat woordje opzouten, zoals wij het misschien vandaag de dag nog wel eens gebruiken, in de betekenis van ophoepelen. Dan heeft het zoiets gekregen als ergens aan sterven. Dat is ook trouwens een les van het zout der aarde zijn. Want alles wat verkeerd is, wat zondig is, mag geen plaats krijgen. Dat dient verwijderd te worden, dat mag ook niet gebruikt worden. Dat heb je ook links te laten liggen. Daarin heb je te sterven. Te sterven dus aan de zonde. Te sterven aan de werken van het vlees. Te sterven aan je ongerechtigheden. Ja, want door onze val, onze afval van God, zijn we aan het verderf onderhevig. En het bederf van de zonde doortrekt ook de mens. En is het niet zo, kind van God in ons midden, dat je ook bij jezelf zo ervaart, ook na ontvangen genade, dat inwonende verderf, hoe dat dikwijls weer opspeelt. En hoe het zondige vlees je ook weer parten kan spelen. En dat er nog weer zaken boven komen waarvan je had gedacht dat het al lang en breed verwijderd was uit je leven. Nou, daarvoor geldt dan ook die opdracht. Opzouten. Want door de werking van het zout wordt dat inwonende verderf, wordt dat ook tegengegaan. Want het is toch ook het werk van de geest van Christus, om de zonden te doden. En wie vervuld is met de Heilige Geest, die kan toch ook niet meer meedoen aan praktijken die hemeltergend en God onterend zijn. Nou, kijk uw leven eens op na. Hoe is het nou bij u? Juist alles wat aan het bederf onderhevig is. Die werken van het zondige vlees. Ja, die dient u op te zouten. Dat wil dus zeggen links te laten liggen en niet te gebruiken. Dat is een belangrijke betekenis van zout. Bederfwerend en bewarend voor het verkeer. Maar, en dat is onze derde gedachte, ook door zouten. Want zout is niet alleen maar bederfwerend, maar zout is ook smaakgevend. Dat kennen we allemaal wel. Stel je voor, jongens en meisjes, de tafel is gedekt. Je moeder heeft het eten klaargemaakt en ze schept het eten op en je neemt een hap. En je merkt, wat is dat flauw. Je moeder is de zout vergeten. Daar zit ook direct weinig smaak aan. Dan pak je de zoutpot en je doet er wat zout overheen en je merkt ook direct dat het eten weer meer smaak krijgt. Kom in de Bijbel trouwens al tegen. Als we denken aan Job. Lezen we bij Job in het 6e hoofdstuk, het 6e vers. Wordt ook het onsmakelijke gegeten zonder zout? Het christelijke geloof, dat is dus voor het leven als wat zout is voor het eten. Soms wordt wel eens gedacht, en misschien zitten hier ook wel jongeren die er ook zo over denken, dat die denken van ja, het christenleven, dat is toch zoiets als raak niet, smaak niet, roer niet aan. Een leven waarin je vooral niets mag. Een leven waar geen smaak aan zit. Het is andersom. Juist, het christelijk geloof geeft smaak aan het leven. En christenen, echte christenen, dat zijn ook de smaakmakers in de wereld. En die mogen hun plaats innemen in een smakeloze wereld. Want de wereld kent geen smaak. De wereld gaat op in allerlei smakeloze praktijken. De afgelopen week stond de pers er ook weer vol van praktijken waaruit blijkt hoe het er in de wereld aan toe gaat. Waarin alles draait om macht, om seks en om eer. En de verhalen die daarover rondgingen, die de pers bereikten, die waren toch ook volstrekt smakeloos. Maar hoe anders dient het nou te zijn onder christenen? Als de woorden van Christus als zout je leven besprengen, dan krijg je zelf er ook de smaak van Christus te pakken. En één zoutkorrel van Gods woord, dan kan dat toch heel je leven ook doortrekken. Je krijgt een hele andere smaak. In het uitgaansleven heb je geen zin meer. Je Netflix-abonnement zeg je op. En om die smakeloze grappen van je vrienden kan je ook niet meer lachen. En je kan ook niet meer met hen meedoen. Want het wordt toch allemaal zo anders als Gods geest ook gaat werken in je leven. Want er komt er lust en er komt een verlangen om de Heere lief te hebben. Er komt een hele andere levensopenbaring. En je krijgt de smaak in om je te verdiepen in de schrift. Ja, wie iets gesmaakt heeft van het brood des levens, van het zout van het evangelie, die krijgt ook een hele andere smaak. Want bij dat nieuwe leven uit Christus hoort toch ook een nieuwe smaak. Ja, want het evangelie, dat toont je het bittere lijden en sterven van de Heere Jezus. Wat het hem heeft gekost om die zonden weg te dragen aan het kruis. Wat hij ervoor heeft moeten betalen. Betalen met zijn eigen leven. Met zijn eigen bloed. Om zondaren met God te verzoenen. En als je daar toch oog voor krijgt, dan wordt de zonde je toch bitter. dan kun je daar toch geen vreugde meer in vinden. Wat een smaak krijg je dan in het werk van de Heere Jezus. Dat wordt u dan toch zo lieflijk en zo smaakvol. En daar kun je dan toch ook niet genoeg van krijgen. Want dan wil je steeds meer van hem ontvangen. Want dat leven met Christus, dat smaakt naar meer. Om meer van hem te leren. Om meer van hem te weten. En je krijgt smaak in die grote daden van God in zijn Zoon, de Heere Jezus. Je wilt er alleen maar meer van horen. Omdat je ook zo steeds meer in die Christus mag vinden. En dan komt er ook een hele andere reuk van je af. Ja, want wie gezouten is met het zout van het evangelie, ja, die zal ook zelf een zoutend zout zijn. En juist dat biedt toch aan de wereld ook een hele andere smaak. Denk aan het gezinsleven bijvoorbeeld. Waarin de wereld geen normen zijn. En overspel gepromoot wordt via Second Love. Dan zal een christen toch ook de waarde van het huwelijk en van het gezin uitstralen. En wat geeft het dan toch ook een goed getuigenis in de samenleving? Als er liefde en trouw gevonden wordt in de huwelijken. En zulke huwelijken geven toch smaak aan een wereld waar intriges, vreemdgaan en seksuele perversiteit smakeloos gewoon is geworden. Of denk aan de eerste dag van de week als een collectieve rustdag. In de wereld wordt iedereen opgejaagd in die 24-uurs-economie. Maakt mensen onrustig en het zet mensen onder hoogspanning. En dan mag een christen toch iets uitstralen en wijzen op de waarde van een rustdag. Een afgezonderde dag in de week waarop je je werk mag laten rusten en je bezig mag houden met de dingen van Gods Koninkrijk. Je even alles mag laten liggen om op adem te komen, om rust te mogen krijgen. En juist zo'n rustdag bevrijdt toch van alle kramp en van alle spanning die in de samenleving zit. En het geeft er ook ontspanning en zin aan het leven. Of als het gaat over smaak geven in een smakeloze wereld, denk aan de waarde van een gemeenschap. In de wereld gaat iedereen voor zichzelf. Er is geen oog en hart voor elkaar. Maar binnen de christelijke gemeenschap is er toch een omzien naar elkaar. Je kan het soms zo heel pijnlijk aan de ene kant treffend zien in een ziekenhuis. Als er meerdere personen liggen op een kamer, en dan soms bij die ene kamer een nooit eens bezoek komt, en er geen kaart boven het bed hangt, dat je juist dan vaak bij de christelijke patiënten een enorm meeleven ziet uit de christelijke gemeente waartoe ze behoren. En het ook laat zien, ook naar anderen toe, dat er oog voor elkaar is, dat er meegeleefd wordt met elkaar. Dan mag dan toch ook iets van een getuigenis van uitgaan. Want in een moedeloze en hopeloze wereld is een christen toch één die vol hoop en vol vreugde blijft. Om zo ook een zegen te zijn voor anderen. En hoe je dat kan zijn? Dat begint in het verborgen. Waar je bent in je binnenkamer, in het gebed. Want een christen zal toch ook de wereld opdragen in het gebed. Hij zal bidden voor anderen in nood. En daarin ligt er ook een opdracht om gebed te hebben voor ons vaderland dat steeds verder afglijdt. Dan klagen we niet alleen over de goddeloosheid in ons land, maar dragen we anderen ook op aan de troon van Gods genade. En de nood van samenleving en van volk wordt voor de Heere neergelegd. maar naast dat verborgene in de binnenkamer toch ook openbaar. In onze handel en wandel, in ons doen en laten, in ons leven. Want het leven van een christen, als het goed is, werkt dat in deze wereld als zout. En daarin ligt een roeping voor een kind van God. Zonder zout is deze wereld smakeloos. Een kind van God heeft de opdracht om de geur van Christus te verspreiden. Hoe dan? Door je leven te laten zien dat de dienst van God niet iets saais, niet iets zwaars is, maar juist iets moois. En dat de wet van God ook niet een harde dienst is, maar dat het je een vreugde is. En dat het je verlangen is om in de wegen van de Here te gaan. En dat je in heel je leven ook gericht mag zijn op de Here. Dat je met toewijding en vol liefde de Here dient. En dat je ook anders doet staan in het leven. Dat er hogere doelen zijn dan hetgeen wat de wereld je voorspiegelt. Dat daar ook je leven op is gericht. Dat je niet vastzit aan het hier en nu. Dat je niet zenuwachtig wordt door alles wat er in de wereld gebeurt. Dat het je niet in paniek brengt, maar dat je weet dat de Heere alles bestuurt en leidt met zijn hand. En dat geeft toch ook ontspanning en vertrouwen bij alle moeite in het leven. En je jaagt uiteindelijk ook niet meer naar alles van deze aarde, maar je jaagt naar de volmaaktheid die er ligt in Christus. En je probeert zijn beeld te vertonen. En je laat zien dat er in het leven voor jou meer is dan geld, goed en eer. Maar dat de vervulling van je bestaan ligt in die levende omgang met God. En in je leven mag je toch ook iets uitstralen van de vrucht van Gods geest. De vriendelijkheid die bij de mensen bekend is. De betrokkenheid op de ander. Je bent zachtmoedig in de omgang met die ander. Maar je niet op je strepen staat. Maar geduldig leert omgaan met de zwakheden van je naast. Ja, zo gaat er dan toch wat van uit als je die vrucht van de geest, als die ook zichtbaar mag worden in je leven. Dat je zo als het ware als een zoutkorrel mag zijn voor je omgeving. Kijk, in de wereld wordt zout opgeslagen. Dan kun je kijken bij de gemeentewerken waar tonnen aan ook zout staat opgeslagen. Dat is de voorraad die men nodig denkt te hebben, ook in de winter. Maar de kerk, die slaat het zout niet op, maar die strooit het zout uit. De kerk hoort niet samen te klonteren, maar juist een plek in te nemen in de samenleving. Als een korrel zout, waardoor heel die samenleving ook smaak weer kan krijgen. Juist dat leven dat doorzout is met Gods woord. Ja, dan kun je ook zelf zout zijn voor anderen. Ja, ook wel eens zout dat bijt. Dat een ander ook ervaart dat hij ook wat mist. En dat je ook in je levenswandel laat zien dat het leven van die ander ook niet deugt. Maar ook zout dat heelt. Want het laat immers zien dat het zout van het evangelie aan het leven een andere smaak geeft. En het geeft vreugde en vrede om het evangelie als spijs ook tot je te nemen. En heel dat evangelie doortrekt je leven. Waardoor het christelijk geloof ook iets aantrekkelijks krijgt voor anderen. Gods woord heeft immers de smaak en de geur van het evangelie in zich. Wie zo besprengd is met dat zout van Christus woord, die mag toch ook zelf zoutend zout tonen hoe het christelijk leven smaakvol en smaakgevend is. Om zo anderen mee te trekken tot zijn dienst. Maar, en dat is de laatste gedachte, er staat nog meer in onze tekst. En dat wijst op ongezouten. Want de tekst die gaat verder. Zeg maar, de negatieve zijde, als we daarin lezen, indien nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Er is dus blijkbaar het gevaar dat een christen smakeloos wordt. Dat de zout eraf gaat, dat hij flauw wordt. En dan moeten we daarbij wel bedenken dat in Israël zout uit de Dode Zee werd gewonnen. En het water van de Dode Zee bevat ook veel algen en veel mineralen, waardoor de smaak en de functie van het zout verloren kon gaan. Zeezout uit de Dode Zee was dan ook verre van zuiver. Maar nu kan het blijkbaar ook gelden voor hen die onder het woord zijn geweest. Die zijn besprengd met het zout van het evangelie, maar het is afgeketst op de hardheid van het hart. Het zout is niet hun leven ingetrokken en doortrokken, maar ze leiden een smakeloos bestaan. Nou, wie zijn nou eigenlijk die smakeloze christenen? Ja, eigenlijk kun je ze geen eens christenen noemen. Maar wie zijn nou degenen die smakeloos zijn, op wie dat zout van Christus woord wel besprengd is? Dat zijn degenen die niets met Christus hebben. Hoe ligt dat nou bij uw leven, in jouw leven? Je verkeert onder het woord, je wordt besprengd met die zoute woorden van Christus. Maar wat werkt dat woord nou bij u uit? Of leef je hetzelfde leven als een onkerkelijke buurman? Lees je dezelfde bladen en bezoek je dezelfde sites als je collega, die nergens wat aan doet. En je leeft een werelds leven waarin alles draait om plezier en vertier. Oh, het kan ook bij zijn dat bij sommigen dat er vroeger wel eens tijden waren dat je de Heere veel dichterbij mocht ervaren. Maar het is nu alles weg en de Heere Jezus is op een afstand gekomen. De wereld is je weer lief geworden en je gaat op in de dingen van beneden. Zout is eraf. Smakeloos. En wat moet er nou gebeuren met zulke? Wat moet je nou doen met zout dat zijn functie verloor? Dat zout kun je maar beter weggooien. Dat zout kun je niet meer gebruiken om je eten smaak te geven. Het dient ook niet meer om je lichaam gezond te krijgen. En dan moeten we bedenken dat de hoorders van Jezus' woorden wisten dat bij de tempel zout werd opgeslagen voor de offerdienst. Maar als dat zout zijn werking verloor, dan werd dat wel gestrooid over de gladde stenen van de nauwe straatjes rond het tempelcomplex. Als het had geregend en die stenen waren nat en glad geworden, dan werd er wel zout gestrooid, zodat die priesters niet gemakkelijk zouden uitglijden. Door zout te strooien werd dat voorkomen. En dat zit eigenlijk ook opgesloten in het beeld dat de Heer Jezus hier gebruikt. Smakeloze christenen, die verdienen het om verpletterd te worden. Ze zullen vertreden worden onder Gods heilige voeten, als Hij komt ten gerichte en dan blijft er niets van hen over. Voelt u? Dat zal dus gebeuren als het zout van het evangelie geen kracht doet in uw hart en in uw leven. Dan word je als zout dat buiten wordt geworpen. Het wordt vertreden, het wordt vertrapt. Beeld van de eeuwige pijn die wacht. Dat is een waarschuwing. Als het zout van het evangelie je leven niet doortrekt en smaak geeft aan je leven, dan wacht eenmaal het oordeel buiten de Godstad, waar je voor eeuwig vertrapt zal worden onder de voeten van een heilig en een rechtvaardig God. En dat is nou ook precies de hel. Voor eeuwig een leven waarin je vertrapt en vertreden wordt onder de voeten van een heilig en een rechtvaardig God. Die vrouw van Lot is daarin toch een waarschuwend voorbeeld. Die werd tot een zoutpilaar. Maar dan nog één ding. Want in het zout ligt er ook nog een bemoedigende les. We zeiden het al, zout, wat ook gebruikt werd bij de offerdienst, maar zout werd ook gebruikt bij het sluiten van een verbond. Bij het verbond tussen mensen, maar ook bij het verbond dat God sluit met mensen. We lezen dat in Numeri 18. In Numeri 18, waar het staat, in het 9e vers. Alle hefoffers der heilige dingen die de kinderen Israëls, de Heere, zullen offeren, heb ik u gegeven en uw zonen en uw dochters met u. Tot een eeuwige inzetting. Het zal een eeuwig zout verbond zijn voor het aangezicht des Heren, voor u en voor uw zaad met u. Dus bij die verbondsluiting werd zout gebruikt. En dat wijst op het eeuwigdurende karakter van dit verbond. Een gezouten verbond zal niet meer verbroken worden. Zo'n verbond zal er altijd blijven. Zoals voedsel niet snel zal bederven als het gezouten is, zo kent een gesloten verbond van God met mensen. Dat kent ook geen houdbaarheidsdatum. Dat blijft gelden. Gods genade kent geen grens in de tijd. Zo ook niet dat verbond dat hij met u, met jou heeft gesloten. Waarbij het water van de doop teken van dat verbond is. God kwam met zijn belofte, die vast en zeker zijn. Beloften van een zoutverbond. Zie dan en geloof dan die belofte Gods, die vast en zeker zijn in Christus. En wie gezouten is door woord en geest, die raakt ook verlost van het smakeloze van deze wereld. En de dienst des Heren krijgt smaak. En dat zout werkt door. En dat zal heel je hart en heel je leven vervullen met die heerlijke werken van Christus. En dat zout dat is verworven door Christus. En de Heilige Geest die wil er het hart mee vullen. En nog één ding. Want dat weten we wel, zout maakt dorstig. Als je te veel zout eet, dan krijg je dorst. Nou, één zoutkool van het woord maakt dorstig. Dorstig naar water. Het water des levens. Zo wil het zout van het evangelie dorstig maken naar de bron van het levende water, Jezus Christus. En als dat woord door Gods geest zijn kracht doet, dan komt er toch het dorst naar Gods gerechtigheid, die alleen te vinden is in de Heere Jezus Christus. En zo willen die met zout besprengde woorden van het evangelie telkens weer uitdrijven naar de Heere Jezus Christus. Want uiteindelijk moet je daar toch uitkomen. Zijn woorden met zout besprengt, je leven doorzout, beschermend, bederverend tegen de zonde, smaakgevend aan je leven en je zo elke keer weer opnieuw verbinden aan die Christus, opdat het zou mogen gelden. Gij zijt het zout der aarde. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen we uw naam danken. Dat u met uw woord komt. Woorden van u, o Heere Jezus, met zout besprengt. Aangenaam voor de ziel. Al bijt het en scheurt het. Maar het is toch dat woord dat toont dat er de zuivering en de reiniging ligt in het borgwerk van de Heere Jezus. O, geef dat dat woord ons leven mag doorzouten, opdat we ook zo de zonde elke dag opnieuw de scheidbrief schrijven en dat we smaak aan het leven mogen hebben in het dienen, volgen, eren en liefhebben van de Heere Jezus Christus. Wilt u zo met ons gaan? Als de zondag naar zijn einde loopt, de werkweek wacht, gedenkt u in het bijzonder hen die naar de mens gesproken onmogelijke wegen moeten gaan. Wilt u ondersteunen en sterken? We bidden u. Of u wilt meegaan waar we onze voetstappen zetten, beschermend en bewarend. Maar bovenal, door de werking van uw geest, dat we ook als een zoutend zout door het leven mogen gaan, ter ere van uw grote naam. We danken u zo voor alles wat u ons schonk. Wat verkeerd was, wilt u het genadig wegnemen. En wilt u ons zo leiden. Door uw woord, wat vast en zeker is, omwille van het zoutverbond, dat nimmer gebroken wordt door het zoenwerk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in wiens naam wij het u vragen, uit genade. Amen. We willen nog een zingen uit de 108e psalm, psalm 108, en daarvan het eerste vers, 108 vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Zijn in vrede met u dragende de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.